Goedenavond allemaal, hartelijk welkom bij de vierde les over het Bijbelboek Openbaring, leven vanuit de toekomst. We zitten in het gedeelte wat hierna zal gebeuren, wat loopt van Openbaring 6 tot 22. En we gaan het vanavond hebben over de zeven bazuinen met tijdelijke onderbrekingen. Dus iedere keer zijn er intermezzo's in de oordelen die God brengt. We hebben in de vorige les de zeven zegels gehad. Vandaag gaan we het hebben over de zeven bazuinen of de trompetten, zeggen sommige vertalingen. En de zeven schalen liggen ook nog keurig op ons te wachten. Het gedeelte wat we vandaag gaan behandelen loopt van Openbaring 8, vers 6 tot en met, jawel, 15, vers 4. Dat is een behoorlijk stuk. En dat zou eigenlijk een marathonzitting moeten worden als we dat echt zouden behandelen. Om alles voor de zomervakantie rond te krijgen, heb besloten om een vrij dikke paper, het is 17 kantjes wat jullie voor je hebben liggen. Daar zitten gewoon ook een paar lastige gedeeltes in. Nou, bewust wat meer tijd voor genomen om uit te schrijven. Waar ik gewoon doorheen ga met jullie, zijn gewoon de bazuinen. En bij de onderbrekingen, daar ga ik echt aanstippen. Dus we lezen wel het tekstgedeelte, maar daar highlight ik gewoon een paar dingen. En ga ik proberen, want dat is natuurlijk de valkuil, om dingen gewoon te laten rusten en om ze eventueel niet te behandelen, omdat het wel op papier staat. Dat betreft vooral de derde onderbreking als het gaat over het geopend boekje en de twee getuigen. De vierde onderbreking, dat is het teken van de vrouw en de zoon en de drie beesten. Maar ik behandel wel echt de klassieke elementen zoals de antichrist en het merkteken 666. Als het alleen maar voor de leut, toch? Hè? Daar wordt toch menig roman mee gevuld. Bepaalde zaken, ook het derde teken van de overwinnaars, en zitten we al echt in 15, stip ik gewoon kort aan, omdat in les 5 sommige zaken weer aan bod gaan komen. Ook in dit gedeelte is het weer lastig dat er soms elementen zijn die soms een samenvatting zijn, waardoor er onderbreking is en waar sommige gebeurtenissen weer verderop plaats gaan vinden in de Openbaring. Daar word je af en toe eens even op het verkeerde been gezet. In dit gedeelte, en dan stip ik gewoon even wat aan, wat op jullie blad als aandachtspunt heet, dat is de droom van Nebukadnezar. Dat is het gedeelte uit Daniël waarin hij de droom van Nebukadnezar uitlegt. Het statenbeeld, heet dat in de oude vertaling, die door een rotsblok die als vanzelf vrijkomt, het koninkrijk van God, die uiteindelijk al die rijken omverwerpt. Nou, die basis zit eigenlijk in het gedeelte wat we gaan behandelen. Daniël zit daar gewoon helemaal in verweven. Alleen het punt is, Daniël beschrijft de zaken wat nog staat te gebeuren. En in Openbaring beschrijf je de dingen zoals ze gaan. Dus daar zit soms eventjes een andere manier van kijken naar. En dan kan je ook wel eens op het verkeerde benken. Maar goed, op de paper, daar staat een plaatje over het statenbeeld. Dat heb ik overgenomen uit een boekje van Hagen. Over dat beeld wat Nebukadnezar ontvangen had van al die rijken. En waarin we de vorige les al het principe hebben aangegeven dat de boze, de machten die heersen, iedere keer als ze ten onder gaan niet verdwijnen, maar eigenlijk weer meegenomen worden in de macht die daarop volgt. En dat zie je dus eigenlijk heel goed in die droom van Nebukadnezar. Alleen de laatste macht, het Romeinse Rijk, is eigenlijk nooit ten einde gekomen. Van de week was ik met de kinderen en de vrouw in Parijs. En daar ook bij Hotel des Invalides, waar de tombe is van Napoleon. Nou, als je eens in Parijs bent, ga eens kijken. Lees nog even je paper door over, over Zeus. En jawel, ook Napoleon was helemaal idolaat van het Romeinse Rijk. Heeft zichzelf tot keizer gekroond. Je ziet ook de adelaar, Zeus weer, triomferend. Ook weer gewoon alle Romeinse elementen. Rondom zijn tombe zie je weer 12 engelen. Hè, de geestelijke machten. Hartstikke leuk, fascinerend. Dat je denkt van ja, hoe is dat mogelijk? De revolutie was net geweest. Het volk was verlost van de koning en ze kregen een keizer, een rigide keizer voor terug. Die miljoenen mensen de dood heeft ingejaagd. Maar dat zijn de machten. En wij weten dat daar uiteindelijk Satan de architect van is. Die geestelijk altijd zijn plannen heeft. En vanavond gaan we daar ook nog uitvoerig bij stilstaan. We zitten bij de drie verschillende oordeelsreeksen. We zitten nu bij de tweede oordeelsreeks. We gaan het hebben over de bazuinen. Pardon, ik ben een beetje verkouden. Ik probeer zo min mogelijk te hoesten. Zeker voor degene die luisteren. En veel water drinken. Dan gaat het helemaal goed komen. Ik ga lezen in Openbaring 8 vanaf het zesde vers. De eerste zes bazuinen. De zeven engelen, ieder met een bazuin, maakten aanstalten om erop te blazen. Toen blies de eerste engel op zijn bazuin. Er kwam hagel en vuur gemengd met bloed. En dat werd op de aarde geworpen. Een derde deel van de aarde brandde af, evenals een derde deel van de bomen en al het groen. De tweede engel blies op zijn bazuin. Iets dat eruit zag als een grote berg waar de vlammen uitsloegen, werd in zee gegooid. Een derde deel van het water werd bloed. Een derde deel van alle in zee levende wezens ging dood. Een derde deel van de schepen verging. De derde engel blies op zijn bazuin. Uit de hemel viel een grote ster die zo fel brandde als een fakkel. Hij viel op een derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. De naam van de ster is Alsem. Dat derde deel van het water werd Alsem. Veel mensen stierven door het water dat bitter geworden was. De vierde engel blies op zijn bazuin. Een derde deel van de zon, van de maan en van de sterren werd getroffen, waardoor dat deel verduisterd werd. Een derde deel van de dag en ook van de nacht was er dus geen licht. In mijn visioen hoorde ik de luide roep van een adelaar die hoog in de lucht vloog. Wee, wee, wee de mensen die op aarde leven, want dadelijk klinken de bazuinen van de drie engelen die nog niet geblazen hebben. Tot zover even de schriftlezing. De eerste bazuin. De eerste bazuin. Daar hebben we gelezen dat er hagel, vuur gemengd met bloed op de aarde werd geworpen. Daardoor brandde een derde deel van de aarde af, evenals een derde deel van de bomen en al het groen. Nou, je hoort eigenlijk al in het hele ritme dat het allemaal een derde deel is. Niet alles, maar een derde deel. Hier zie je ook weer Gods genade en Gods trouw. Dat als God zijn oordeel, dat het niet in één keer bam, net als een nucleaire atoombom, gooi erop en weg met het hele zwikkie. Het gaat gedoseerd. Hoe verschrikkelijk het ook is wat we lezen. Maar het duiden ervan valt niet mee. Want ja, wat moet je verstaan onder hagel en vuur gemengd met bloed dat op aarde wordt geworpen? Nou, veel uitleggers zien hier eigenlijk gewoon het goddelijk oordeel in, dat eigenlijk als een soort verterend vuur op de aarde wordt getroffen. Dat zijn de mensen die dat gewoon eigenlijk letterlijk opvatten. In symbolische zin, als we het symbolisch opvatten, dat het echt niet letterlijk is, ja, hoe wordt dan het verterend vuur zichtbaar? Wat moet je bij verterend vuur voorstellen als je dat symbolisch opvat? Dat is gewoon erg lastig. Het is ook lastig wat dat bloed nou eigenlijk is. En het wordt natuurlijk ook erg lastig om te duiden dat een derde deel van de aarde, en dat staat er, een derde deel van de bomen en al het groen. Dan zou je zeggen, ja, dat is gewoon letterlijk. Maken we even een uitstapje naar 9 vers 4. Maar, werd erbij gezegd, ze moesten de planten, struiken en bomen ongemoeid laten. Dus bij een later oordeel wordt dus gezegd, niet aan de bomen en de planten en de struiken. Dus dit is gewoon een heel lastig stuk. Je bent het gericht om het letterlijk te nemen. Hagel, vuur, gemengd met bloed. Maar als je het letterlijk wil interpreteren, valt dat niet mee. Pardon. Dus, conclusie. Het kan wel letterlijk zijn of symbolisch, maar dan zijn we er gewoon nog niet. Het is gewoon heel moeilijk te duiden. Dan de tweede bazuin. En dan zie je al in de omschrijving iets dat eruit zag als een grote berg. Johannes gebruikt heel vaak het woord als een. Net als op de eerste Pinksterdag, er waren tongen als van vuur. En dan tekenen we op schilderijen leuk tongetjes van vuur. Maar dat is het dan niet. Het lijkt erop, maar het is het niet. Dus ga je dus vanuit een letterlijke uitleg, ja, dan kom je al gauw iets bij een asteroïde. We hebben het vorige keer al over gehad, ja, ga je letterlijk een ster nemen of ja, dan zou de aarde niet meer bestaan. Dus grote berg, daar kun je denken aan een asteroïde. Nou, zeggen anderen, wat zeg je nou wel? Maar vaak, ook in het Oude Testament, komen we een grote berg tegen. Als, hè, je kan ergens als een berg tegenop zien. Dat kan een obstakel zijn, maar wordt ook wel eens voorgesteld als een grote macht. Dus dat er een grote macht is. Dus het is een grote macht waar de vlammen uitslaan, die werd in zee gegooid. En dan zou... Er wordt hier geopperd, wordt er niet een vulkaan mee bedoeld? Ja, het is moeilijk, want er staat als een. Hè? Dus om dan wel weer letterlijk aan een berg te denken, is dan wel weer moeilijk. Want Johannes schrijft ook ergens als, zo werd de zon zwart als een haren zak en de maan rood als bloed. Ja, daaruit moet je concluderen dat Johannes niet echt letterlijk een grote berg ziet, maar iets als een grote berg. En eigenlijk in het Oude Testament wordt er toch vaak een macht mee bedoeld, een legermacht. En het vuur wat er dan uitslaan, ja, dat kan dan gewoon de hele strijd die daar zijn. Kan zijn. Een zee is toch ook vaak een type van volken. Dat zou het kunnen zijn. Dat het derde deel van de zee bloed wordt, kan er dan op wijzen dat er een oorlog is tussen, nou, vermoedelijk onbekende volkeren. En ja, oorlog, dat levert bloed op. En ja, er kan voedsel- en drinkwatertekorten ontstaan. Ik vind het lastig deze bazuinen te duiden. Dus ja, we hebben eigenlijk de keuze van het letterlijk nemen. Geeft de schrift de aanleiding toe. Qua taalgebruik niet. En als we kijken naar de oud-testamentisch woordgebruik, wat er veel is, dan moeten we het waarschijnlijk symbolisch opvatten. Neemt niet weg dat een derde deel wel degelijk natuurlijk letterlijk kan zijn. Alleen hij ziet iets gebeuren. En ons Johannes, en ontstaat een strijd en een bloed. En ja, als je in visioenen ziet, ja, je ziet dat wel eens, hè, van die films, dat de legers van bergen afkomen. Nou, als je ooit zo'n film als The Lord of the Rings gezien hebt, dan zie je dat effect. Dan is het als een soort rollende waterval, stroomt dat een berg af, het verderf komt over u. Dat zou het kunnen zijn. Hier op de schilderij zien we, ja, zoals men dat vroeger zag, een soort brandende berg die op zee, de zee valt. mooi vormgeven. Sowieso. Dan gaan we naar de derde bezuin. De derde engel blies op zijn bezuin. Uit de hemel viel een grote ster die zo fel brandde als een fakkel. Hij viel op een derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. De naam van de ster is Alsem. Dat derde deel van het water werd Alsem. Veel mensen stierven door het water dat bitter geworden was. Hier staan we even wat langer bij stil. Sommigen hebben gedacht bij die grote ster, dat zou zomaar Satan kunnen zijn. We hebben wel meer tekstelementen. We zagen Satan als een ster. Satan wordt ook wel als een valse lichtdrager. Dat beeld van, nou, het is Satan die naar beneden valt. Anderen denken, met name Ouweneel, dat, nou nee, het is meer het beeld van de valse profeet die op de aarde verschijnt. En zijn naam is dan Alsem, bitter. De politiek leider die we namelijk in Openbaring 6 vers 1 hebben gezien, rijdend op zijn witte paard, die wordt dan nu vergezeld door de religieuze leider. Maar er is wat gebeurd en dat heeft eigenlijk te maken, hier zie je trouwens het plaatje van Alsem, dat is ook een plant die het water bitter maakt. We hebben Tsjernobyl gehad. Hier zien we Tsjernobyl. De gevolgen daarvan waren desastreus. Dat is een kernreactor. Maar de naam Tsjernobyl is in het Oekraïens, betekent dat bijvoet. En dat is de naam van Alsem, de plant. Dus er is ook wel gedacht, is het niet iets wat hij gezien heeft, dat dit het is. Maar ja, dan zou het al geweest zijn. Snap je? En het was heel, ik weet nog, ik was als kind, hoorde ik dat. Het was volgens mij een van die bekende reizigers die dat ontdekte, de Engelsman. Ik ben even zijn naam kwijt. De vraag is dus, dat velen zien het als een symbolisch gebeuren. Nee, die zien er toch veel meer een persoon in. En anderen zeggen, nou nee, Tsjernobyl laat eigenlijk zien, maar ja, als dat het is, dan is het geweest. En natuurlijk, dit maakt het water bitter en mensen ziek. Maar dan zou dat het oordeel zijn. Kijk, de moeilijkheid die ik zelf eigenlijk heb met schalen en trompetten, is dat Johannes ziet dat, die hoort het in de hemel. Maar de vraag is, hoe beleven we dat op aarde? Hoe weten wij als burgers op aarde van, hey, dit is een oordeel? Dat is natuurlijk even lastig te duiden. Maar goed, het was natuurlijk wel heel toevallig en heel frappant. Hè? Er zijn weer van die dingen dat je zegt van, ja, het kan een voorbode zijn. Hè? We hebben natuurlijk ook nu Japan gehad, dat het gewoon iets is, wat gewoon een principe is. En wat gewoon dadelijk een onderdeel vormt van het oordeel. Het feit dat het geweest is, hoeft het ook weer niet uit te sluiten. Want oorlogen zijn er ook geweest en dictators. Alleen, het zijn juist allemaal typologieën. Hè, zoals dat er voorlopers van Christus geweest zijn, totdat de echte Christus kwam. En ja, een derde, nou ja, als je gezien hebt de rijkwijde van Tsjernobyl, die wolk, die gifwolk. Dus ja, het zou heel goed kunnen. Het zou heel goed kunnen. Dat het iets met nucleariteit te maken heeft. Frappant. Moeten we dus zeker niet uitsluiten. Die vierde bazuin. De vierde engel blies op zijn bezuin, een derde deel van de zon, van de maan en van de sterren werd getroffen, waardoor dat deel verduisterd werd. Een derde deel van de dag en ook van de nacht was er dus geen licht. De vierde bazuin vernietigt een derde deel van de hemel. De uitdrukking in derde deel van de dag en ook van de nacht was er dus geen licht, wijst misschien, denken veel uitleggers, naar de beperking van de dag. Dat zou dan betekenen dat in plaats van 24 uur we er nog maar 16 uur hebben. Openbaring geeft dat ook wel aan, of in andere gedeeltes van omwille dat de tijd verkort wordt. Maar ja, is dat een oordeel? In de reden op de Olijfberg spreekt de Heer Jezus eveneens over tekenen aan zon, maan en sterren. Uitleggers die een symbolische uitleg voorstaan, zeggen dat het verduisteren van de hemellichamen erop wijst dat veel leiders op aarde te val komen. Dus hier zie je dat, wat we in de vorige lessen ook gezien hebben, is dat mensen die de symbolische uitleg voorstaan, die zien vaak in sterren, bergen, zien daar machten of personen in, of koningen. En die zeggen dan, omdat ze verduisterd worden, is dat ze dan omvervallen. Dus dat is een uitleg ervan. Ja, lastig. Want hoe moet je een derde deel van de zon verduisteren? En de maan en de sterren? Moeilijk. Moeilijk om daar een beeld bij voor te stellen. Dan zou er iets tussen de aarde en de zon in staan. Maar ja, wil je een derde deel van de zon? Nou, je zegt, kijk, stofverduistering. Ja, dat zou kunnen. Dat zou dan het gevolg zijn van de zogenaamde berg die neervalt. Die zou dan, en dan zou een vulkaanuitbarsting, zou dan heel wat stof in de atmosfeer brengen. Dan is het een het gevolg van de ander. Ja, maar ja, dan krijgen we een adelaar die wee, wee, wee roept. Er zijn drie weeën. En wee de mensen die op aarde leven, want dadelijk klinken de bezuinen van de drie engelen die nog niet geblazen hebben. En, pardon, wat eigenlijk opvalt is het zinnetje wee de mensen die op aarde leven. De vraag is of dat dan betrekking heeft op alle mensen op de aarde, of, en dat vond ik wel een hele sterke, wijst het op mensen die zich thuis voelen op de aarde. En als we dan even kijken naar Openbaring 6 vers 10. Ze riepen luid, o heilige en betrouwbare Heer, wanneer zult u de mensen die op aarde leven eindelijk straffen en ons bloed op hen wreken? Dan zijn het de mensen die bij de Heer zijn, die verwijzen naar zij die op aarde leven. Dat zijn dus eigenlijk mensen die zich thuis voelen op de aarde. En de Heer Jezus heeft tegen de gemeente te Philadelphia gezegd, opdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik u ook bewaren uit het uur van de verzoeking, dat over het hele aardrijk zal komen om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Nou, dat wonen die mensen ook. Maar het spreekt eigenlijk meer de taal uit van hen die geen hemelbewoners zijn, zoals wij, die onze tenten niet vastgepind hebben en weten dat dit allemaal maar tijdelijk is. Is het meer een uitdrukking, zeggen veel uitleggers, die eigenlijk meer zeggen, mensen die al hun geld zetten op het leven in het heden. En die zo op het aards zijn, die eigenlijk gewoon geestelijk afgestompt zijn. Ik had een gedacht van, nou, kan dat? Nou, ik heb ooit een biografie gelezen van Albert Speer, de architect van Hitler. Daarna wist ik, ja, dat kan. Die man was zo ongeestelijk, dat was gewoon zo totaal weg. Die was zo in en in materialistisch. Gewoon alles wat je zien, ruiken, proeven, dat is het. Ja, die tendens en die cultuur, die hebben we wel. Ik vind dat wel een heel sterke uitleg. En uiteindelijk maakt hier de adelaar onderscheid tussen de eerste vier en de laatste drie bazuinen. We gaan het volgende gedeelte lezen. Van de vijfde bazuin. En dat loopt van 9 vers 1 tot 12. Toen blies de vijfde engel op zijn bazuin. Ik zag een ster die uit de hemel op aarde was gevallen. Hij kreeg de sleutel van de put naar de onderaardse diepte. Hij opende die put waaruit rook opsteeg als uit een grote oven. De zon en de hemel werden verduisterd door de rook uit de put. Uit de rook kwamen sprinkhanen neer op de aarde. Ze kregen de beschikking over dezelfde vermogens als schorpioenen op aarde. Maar werd erbij gezegd, ze moesten de planten, struiken en bomen ongemoeid laten. Alleen de mensen die niet het zegel van God op hun voorhoofd hadden, mochten ze kwaad doen. Doden mochten ze niet. Alleen pijnigen. 5 maanden lang. Die mensen zouden pijn moeten lijden, alsof ze door schorpioenen gestoken waren. Dan zullen de mensen de dood zoeken, maar hem niet vinden. Ze zullen naar de dood verlangen, maar de dood vlucht van hen weg. Zo zagen die sprinkhanen eruit. Ze leken op paarden, die waren toegerust voor de strijd, met op hun hoofd een soort goudachtige krans en met een gezicht als dat van een mens. Hun haar was lang als het haar van een vrouw en hun tanden waren als leeuwentanden. Hun borst leek een panzer van ijzer. Hun vleugels maakten een geluid als het geratel van talloze wagens die ten strijde trekken. Verder hadden ze een staart met een angel, net als een schorpioen. En met die staart konden ze de mensen pijnigen, 5 maanden lang. Hun koning is de engel van de onderaardse diepte. Zijn naam luidt Abaddon in het Hebreeuws en in het Grieks Apollyon. Het eerste wee is voorbij. Maar komen er nog 2. Ja, dit is een dit is een heel interessant gedeelte. Hier lezen we dat het eerste wee eigenlijk samenvalt met de 5e bazuin. Even kijken. Heb ik een stuk overgeslagen? Nee. De 5e bazuin valt samen met het eerste wee. De ster die valt is eigenlijk helder hier. Het moet een persoon zijn. Aangezien vers 2 en vers 11 het aangeeft dat het om een persoon gaat. Hun koning is de engel van de onderaardse diepte. Dus hier zien we wat we ook in les 1 hebben gezegd. Soms wordt de symbooltaal uitgelegd door de tekst zelf. En er is dan nog even de uitleggers over gediscussieerd. Wie is die persoon dan? Is dat de antichrist? Is dat Satan? Is dat een demon? Of is dat een hele positieve engel? Nou, het feit dat er gesproken wordt over gevallen, hè, de combinatie van een ster die valt, dat kan nooit een positieve engel zijn. Dus die laatste valt eigenlijk gewoon, die optie, die valt af. Want dat heeft een hele negatieve betekenis. En de put van de onderaardse diepte is feitelijk een ander woord voor de afgrond. Het is de plaats van waar het beest naar boven komt en de plaats waarin Satan 1000 jaar zal worden opgesloten. De put die dus hier geopend wordt, die Johannes hier geopend ziet worden, die zullen we later in Openbaring 20, het derde vers, weer gesloten zien worden. Als Satan voor 1000 jaar gesloten wordt. En door de rook uit de grote oven wordt de zon en de lucht verduisterd. Veel uitleggers zijn er wel over eens dat je daarmee kan uitdrukken dat de geestelijke atmosfeer van de maatschappij erdoor verpest wordt. Dus een boze engel komt, wordt vrijgemaakt uit de put, daar komt een macht, er komt rottigheid uit die afgrond. En dat verpest eigenlijk de hele atmosfeer. Nou, die sprinkhanen, dat zijn natuurlijk hele lastige wezens. Ze komen eigenlijk over als iets nieuws. Ik ken geen sprinkhaan die een koning heeft, want sprinkhanen leven in groepen. Hè? Er zijn psalmen van hoe de aard van sprinkhanen zijn. En als een sprinkhaan nou wel iets doet, dan is het bomen kaal vreten en struiken en planten. Dat doen ze dus niet. Sterker nog, als we ook kijken naar hoe ze beschreven worden. Ja. Daar komen we zo bij. Er wordt hier geroepen van ja, als je het zo zegt, waarom zijn het dan nog sprinkhanen? Het allereerst wat opvalt, is dat ze niet de aarde nu aantasten, maar mensen. Dus hun doel is niet meer een derde deel van de aarde, een derde deel van het hemellichaam. Nee, het is de mens wordt aangepakt. En dan niet de mens, want die komt niet onder het oordeel, die het zegel van God draagt. Maar zij die ongelovig zijn, die uiteindelijk kiezen voor de boze. En als je eigenlijk kijkt, is eigenlijk het ironische, het sarcastische eigenlijk, is dat het de koning is die nu eigenlijk zijn eigen metgezellen aanvalt. Hier zien we de ware aard van Satan, die Jezus mensenmoordenaar noemt. Dus mensen die hij van God weet af te houden door zijn verderfelijke leer, door de wolven van buitenaf of van binnenuit in de gemeentes, hè, die we allemaal gelezen hebben. Het kaf en de koren, hij die de mensen weet te verleiden, de grote verleider, daar hebben we het vorige keer over gehad, dat verleiding een van de grote aspecten is. De waarheid misleiden. Wie valt hij nu aan? Niet de gelovigen. Hij valt zijn eigen mens aan. Hij die misleid heeft. Hij steekt de mens gewoon een mens in zijn rug. Dit is dus de ware aard van de boze. De boze pakt dus de ongelovigen. En je zou zeggen, joh, dat is kat in het bakkie, die heb je al. Nee, dit is zijn ware aard. Hij is een mensenmoordenaar. Hier doet hij zoals wie hij is. Hij pakt de mensen die hij verleid heeft. Deze sprinkhanen, we komen er zo even verder op, hebben als koning de engel van de afgrond. In de afgrond worden de, normaal gesproken de ontrouwe engelen in duisternis bewaard tot de dag van het oordeel. Dat lezen we in Judas 1, vers 6. En deze afgrond is los van alle heavy metal bands en trash metal bands die er op aarde hier allemaal zijn, die allemaal met van die zwarte t-shirts rondlopen of waarbij ze roepen hell ain't a bad place to be en liever met z'n allen lekker feestend in de hel dan saai op een harpje in de hemel, je kent het wel. Dat is al de grote leugen, want als we kijken is dit iets waar de demonische machten met enorme grote vrees naar kijken. In Lucas 8 vers 31 zien we smekende demonen naar Jezus of hij alsjeblieft hen niet wil gebieden om daar nu al voor de dag des oordeels naar heen te moeten. En dan denk je, ja, dat is het kwaad. De demon is het ultieme kwaad. Dus het kwaad in zijn... En kwaad is angst. Daarom is een van de grootste pijnen in deze wereld is veroordeling en angst. De angst van afwijzing. Dat is de grootste kenmerk van de zonde. Van de architect van de zonde is angst. Er is geen vreugde bij de boze. Er is geen genoegen in het kwaad. Het kwaad wordt beheerst alles door angst. Jezus, kom je nu al. Nu al. Het enige wat hij doet is tijd rekken die hem gegeven is. En meesleuren wie die kan meesleuren. Want het is een mensenmoord. Hij kan niet anders. En daar grijp ik al een beetje vooruit. Als de Satan 1000 jaar in een put zit, heeft hij 1000 jaar de tijd gehad om alles wat hij eeuwenlang gedaan heeft aan Gods schepping en tegen God en tegen de engel, en het heeft hem niet tot inkeer gebracht. Er is in het kwaad geen berouw mogelijk. Daardoor is er ook geen alverzoening. Absoluut uitgesloten. Satan zal zich nooit bekeren. En de mens die zo ver komt dat hij verhard is en helemaal gecorrumpeerd is door het kwaad, en dan hebben we het echt over de extreme, voor hen is er geen weg terug. We zien dat God wel blijft roepen, maar het kwaad is het kwaad. En er is een plek voor en die vindt het kwaad afschuwelijk. maar er is geen vergeving voor die gevallen engel. Zij kunnen niet terug. Het is de genade van God dat hij de boom des levens voor ons heeft afgesloten nadat we gezondigd hebben en het hof op slot heeft gegooid. Opdat wij ook niet een tweede zonde zouden begaan, dat we de eeuwig leven zouden hebben, want dan zouden we in eeuwigheid in onze staat blijven. Het is genade van God. Maar hier hebben we te maken met de koning, de engel, die sprinkhanen leidt uit een afschuwelijk duister gat, de abyss, de afgrond. In het Grieks, als je een beetje de mythologie, Apollyon, die kennen we wel. Nou, naar de sprinkhanen. Wat zien we hier? Een Apache-helikopter. Als je naar het raampje kijkt, zie je een menselijk gezicht. Het geluid wat hij maakt, de vuur wat hij spuwt. Nou, dit is een beetje uitleg à la Hal Lindsey. Het zoeklicht, een beetje die. Hè, die daar dus de beeldtaal van kijken naar de Bijbel naast de krant, om het maar zo te zeggen. Daar is niks mis mee. Is ook beren interessant, dat moeten we ook zeker op gezette tijden doen. Maar het gevaar is dat je de dingen in wil gaan zien. Maar het zou maar kunnen. Het zou zomaar kunnen. Als je ook kijkt naar het ontwerp van die we in de... In de wetenschap zien, ja, er is veel hebben wij nagebootst van de natuur. En ja, ik heb wel eens een YouTube-filmpje gezien van een hele troep helikopters die overkomen. Je weet, dat komt als het in één keer vanaf de horizon. Nou, je kent het wel, die Navy SEALs films. Ze komen over en ze zaaien dood en verderf. Iets erger dan schorpioenen, denk ik. Maar ja, dus hier zijn ook genoeg uitleggers die zeggen van ja... Dit zou zomaar, is oorlog ook niet iets wat de mensenmoordenaar heeft uitgevonden? Zou zomaar kunnen. Ik vind het een plausibel verhaal. Het oordeel moet toch op een of andere manier vormgegeven worden. Een natuurlijk biologisch dier is het niet. Het moet dan een dier zijn die we nog niet kennen. Nou, dat kunnen we denk ik vanuit de tekst, qua beschrijving, niet zeggen dat het een of ander mythologisch wezen is. Dus we zullen het wel moeten zoeken in iets... En ja, dan denk ik, dan zien we weer de macht dat vanuit geestelijk de doorkijk die we hier krijgen, is eigenlijk hetzelfde als dat de discipelen uitgaan en in Jezus' naam dingen doen. Demonen uitwerpen, zieken genezen. Dat is in het fysieke, dus zij zien mensen stuip trekken en wat schreeuwen en die worden vrij. Zij zien mensen zweten met koorts en die kunnen niet opstaan of zijn verlamd en zien opstaan. Dus ze zien het fysieke. En Jezus vertaalt, ja, ik zag de boze wankelen, vallen. En ik zag dit en ik zag dat. En vanuit de geestelijke kant. Nou, hier zien we de geestelijke kant. En de uitleg hier van een helikopter is dan eigenlijk, zou dat dan omgekeerd de fysieke vertaling kunnen zijn. Nou ja, dat zou kunnen. Het zou kunnen. Maar ja, of dat geen bomen en dingen raakt. Ja. Dat is moeilijk. Het lastige is ook of met aarde dan altijd de complete aarde wordt bedoeld. Is ook nog een lastig punt. Omdat vaak in oud-testamentisch taal aarde ook het land Israël wordt bedoeld. Waarbij het dan ook weer lastig is, als het gaat om de 144.000, bevinden zich die dan ook allemaal in Israël of zijn die over de wereld? Nou, daar zijn ook nog wel wat vraagtekens en die worden verder in de paper uitgewerkt. Ja. Hier wordt geopperd van, nou ja, het is misschien een beetje, nu we er zo toch zo over denken. Je hebt ook het fenomeen drones, dat zijn van die vliegende robotjes, kan je cameraatjes aan hangen. Die worden op afstand bestuurd. vuren dingen af. Ja, dat klopt. Het is voor mij ook zelfs een Israëlische uitvinding. Ja, tijdens de kroning werd het ook gebruikt met cameraatjes. Ja, dus of het een helikopter is of iets wat een afgeleide daarvan. Het zou zomaar kunnen. Het zou mij niet verbazen. Nee, het zou mij niet verbazen. Dan moet ik even een PowerPoint terug. Dan gaan we naar de derde onderbreking. En dan gaan we lezen. Vanaf vers 13, 9 vers 13. Toen blies de zesde engel op zijn bazuin. Uit de vier horens van het gouden altaar dat voor God staat, hoorde ik een stem die tegen de zesde engel met de bazuin zei: maak de vier engelen los die bij de grote rivier de Eufraat gevangen zitten. De vier engelen werden losgemaakt. Ze waren gereed gehouden om juist op dit uur van deze dag, in deze maand van dit jaar, een derde deel van de mensen te doden. Het aantal ruiters van de bereden troepen, ik hoorde hoeveel het er waren, bedroeg 10.000 maal 10.000. Zo zagen de paarden en de ruiters in het visioen eruit. Hun borstpanters waren vuurrood, violet en zwavelgeel. De hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen. En uit hun mond kwam vuur, rook en zwavel. Een derde deel van de mensen werd gedood door deze drie plagen. Het vuur, de rook en de zwavel die uit hun mond kwamen. Want de krachten van de paarden zat in hun mond en in hun staart. Die staarten hadden koppen en leken net slangen. Daarmee richtten ze onheil aan. Maar de andere mensen die deze plagen overleefden, keerden zich niet af van hun zelfgemaakte goden. Ze bleven die goden aanbidden en de beelden van goud, zilver, brons, steen en hout, die niet kunnen horen of zien en zich niet kunnen verroeren. Evenmin braken ze met hun leven van moord en toverij, van ontucht en van diefstal. Dat is even nog voor de derde onderbreking, zie ik. In dit gedeelte worden vier engelen losgemaakt. En dat zijn demonische machten. Want engelen van God die toegewijd zijn, zijn namelijk niet gebonden. Ja, klopt. Ik heb op de PowerPoint de derde onderbreking staan. Maar die zit even op de verkeerde plek in de PowerPoint. Dus die pakken we zo op. Dit is nog even het stukje ervoor. Er wordt gesproken over een enorme troepenmacht. Nou, als je het gaat uitrekenen, dan is het in de tijd van Johannes een onmogelijk getal. Want het aantal mensen is wel eens uitgerekend op de aarde, was toen de tijd iets van 140 miljoen. Maar als je kijkt naar de hoeveelheid die er nu genoemd wordt, 10.000 maal 10.000, dan zou dat nu wel kunnen in onze tijd. Maar wat nog belangrijker is, worden eigenlijk in vers 20 de hoofdzonden van de ongelovigen genoemd in de grote verdrukking. Dan lezen we ten eerste van rebellie tegen God. We lezen van demonenverering, afgodendienst, moord, toverij, ontucht. Dat is hetzelfde als hoererij en diefstal. Nou, het Griekse woord voor toverij, wat hier gebruikt wordt, betekent eigenlijk pharmakeia. En dat is eigenlijk een verzamelnaam, als een parapluutje. Daaronder valt wichelarij, magnetisme, drugs. En op een of andere manier hangen al deze zonden samen met afgodendienst. Nou, Paulus heeft hier in de Colossensebrief ook hier uitvoerig voor gewaarschuwd. Dus je kan eigenlijk zeggen dat in de tijd van Johannes, dat hij dit ziet, is het eigenlijk waar Paulus al voor waarschuwde, tot volwassenheid gekomen in de zon. Zo sterk dat mensen er niet van los willen of kunnen komen. Dan gaan we naar de derde onderbreking. Want dat betreft het gedeelte over het geopende boekje en de twee getuigen. En dat lees ik van 10 tot 11 vers 13. En dat stip ik kort even aan, omwille van de tijd. De geopende boekrol. Ik zag een andere machtige engel uit de hemel neerdalen. Een wolk omhulde hem en de regenboog was om zijn hoofd. Zijn gezicht was als de zon en zijn benen waren als zuilen van vuur. Hij hield een kleine boekrol geopend in zijn hand. Hij zette zijn rechtervoet op de zee en zijn linkervoet op het land. Hij riep met luide stem zoals een leeuw brult en daarna lieten de zeven donderslagen hun stem horen. Ik wilde opschrijven wat ze gezegd hadden, maar een stem uit de hemel zei tegen mij: wat de 7 donderslagen gezegd hebben, moet je geheim houden. Schrijf het niet op. Toen hief de engel die ik op de zee en het land zag staan zijn rechterhand op naar de hemel. Hij zwoer: zo waar de schepper van de hemel en alles wat daarin is, en van de aarde met alles wat erop is, en de zee met alles wat daarin is, tot in eeuwigheid leeft, het is de hoogste tijd. Op het moment dat de 7e engel zijn bezuin zal laten klinken, zal Gods geheim werkelijkheid worden, zoals hij zijn dienaren, de profeten, heeft beloofd. Toen hoorde ik opnieuw die stem uit de hemel. Hij zei tegen mij: haal de geopende boekrol die de engel die op de zee en het land staat in zijn hand heeft. Ik ging naar de engel toe en vroeg om het boekje. Hij reikte het mij aan en zei: eet het op. Het zal branden in je maag, maar in je mond zo zoet zijn als honing. Ik pakte het boekje aan en at het op. Het smaakte zoet als honing, maar nadat ik het opgegeten had, brandde het in mijn maag. Toen kreeg ik te horen: je moet opnieuw over talrijke landen en volken en koningen profeteren. Tot zover dit stuk en dan lees ik dadelijk het gedeelte van de 2 getuigen. Goed. Kort, het geopende boekje. De andere engel die hier, de Heer Jezus wordt ook wel eens als een engel geduid. Een beetje vergelijkbaar met de man in linnen klederen in Daniël 10 en 12. Dus vermoedelijk gaat het hier dan niet om de engel Michael of Gabriel of een andere sterke engel. Maar veel uitleggers zien hier toch wel de Heer Jezus in. Het feit dat hij het voet op de zee en op het land, dat hij echt zijn koningschap claimt. Het boekje waar het hier over gaat is ook een ander boekje, verzegeld boekje dan uit Openbaring 5 vers 1. En als we de inleiding zo kijken van 11 vers 1 tot 13, zouden we eigenlijk kunnen vaststellen dat in het boekje staat Christus' eigendomsrecht over Jeruzalem, de oordelen die nodig zijn om Jeruzalem voor God te reinigen en de zegen te herstellen, en het raadsbesluit van God in relatie met Jeruzalem. Nou, andere uitleggers zeggen: nou nee, dat boekje, volgens ons is dat het complete evangelie. En weer andere uitleggers zeggen: dat boekje kan wel eens het hele boek Openbaring mee bedoeld worden. De 7 donderslagen, nou, dat is typisch een Joodse uitdrukking die ook in de Joodse literatuur veel terugkomt en waar men de 7 donderslagen als symbool staat voor de stem van God. Dat komt omdat Psalm 29 zeker keer over de stem van Adonai spreekt en Psalm 29 vers 3 een verband legt met de donder. Dus in het God spreekt in de donder. Nou, het is de hoogste tijd, hebben we ook gezien. Dat was de hoogste tijd is. Daarmee wordt eigenlijk bedoeld dat de gelegenheid om je te kunnen bekeren loopt ten einde. Er komt een einde aan de genade van God, aan de genadeperiode. Bij het blazen van de 7e bazuin zal de laatste fase beginnen en zal Gods geheim, de NBG zegt, verborgenheid van God, voltooid worden. En wat is dat geheim? Dat is niet de gemeente, waar Paulus ook al over schreef, geheimenis van God, dat is de gemeente, wat de profeten van al die tijd begeerd heeft. Maar veel mensen zijn er toch wel over uit dat hier met een geheimenis bedoeld wordt dat feit dat God de boze gebruikt om zijn plannen te voltooien. Het kwaad, hè? Zoals ook in de psalmisten vaak horen: Heer, hoe lang zal het kwaad nog? En het lijkt alsof de boze het laatste woord heeft. En de werkelijkheid is dat God in controle is en dat uiteindelijk alles zal medewerken ten goede. Dat God daar toch in triomfeert. Hoe moeilijk dat, denk ik, voor ons ook te vatten is. Ik ga er dan maar even vanuit dat. Want het is natuurlijk ook zo, de boze kan buiten God niet om, want je ziet het in alle oordelen, als de boze optreedt, is God het die hem de ruimte geeft, of God hem die hem loslaat. Dus daarmee wordt niet gezegd dat God het is die het kwade, het zit wel in de oordeelsfeer, het is de boze die het doet, maar God is in control. Het gaat niet verder dan de maat en de grens die hij stelt. Als God zegt, maar je mag niet doden, zal er ook niet gedood worden. Dus God begrenst het kwaad. En dat is ook maar een zegen, want anders dan waren we denk ik al lang weg geweest. Het eten van het boekje komen we ook terug in Jeremia 15 vers 16. Zoet in de mond en uiteindelijk bitter in de maag. Het is zoet in de mond, omdat het uiteindelijke doel toch de heerlijkheid van God is. Wij lezen natuurlijk, en ik ook, wij lezen natuurlijk de oordelen toch tegen het licht van mensen die we lief hebben. Waarvan we bidden en hopen dat ze de Heer mogen kennen. En toch dan een voorstelling maken van ja, de oordeel is toch wel heel rigoureus. Het is toch wel heel, dan kijken we het sec naar persoonsniveau. Dat doet de Bijbel niet. Die praat natuurlijk over tijdsvakken en over, je zal maar net de farao zijn die het volk Israël moet laten gaan. Terwijl de maat vol was na honderden jaren. Hè, dus het kwaad komt tot zijn voltooien en dan zegt de Heer en nu niet verder en dan grijpt hij in. Zo is het natuurlijk uiteindelijk ook in Openbaring. Het is de voltooiing van het kwaad, van de menselijke macht. Dat de mens die gezegd heeft met opgeheven vuist, ik zal. En dat de Heer zegt en is het klaar. Daar ben ik er helemaal klaar mee. En tussen ieder oordeel nog even verwacht en roept, bekeer je nou. Want ik ben er echt klaar mee. Niet jij zal, ik zal. Mij komt toe, ik heb overwonnen, ik ben koning. Ik heb je lief en vertrouw me nou. Pak mijn hand. De weg die je loopt is een doodlopende weg. Want mensen die al deze gruwelijkheden bedrijven, en hoe mooi we ze ook verbloemen, en hoe mooi we er ook een draai aan geven als zelfontplooiing, of maar je wilt toch ook dat ik gelukkig word, daarom laat ik mijn vrouw mijn kinderen in de steek. Of daarom had ik wat met een ander, want ik heb zoveel liefde, ja, kan ik niet aan één vrouw kwijt, dan moet ik er nog een paar voor nodig, weet je wel. We kunnen daar hele prachtige shownieuwsachtige programma's mee volpraten. En we zitten allemaal nog, joh, gelijk heb je leven maar één keer, pakken wat je pakken kan. En die blauwe envelop, daar zijn we toch allemaal niet blij mee. Dus, nou, je kent dat wel, dat vergoeilijken, het goed praten. Het brengt de dood. Het brengt je geen stap dichter bij God. En het feit dat de Bijbelstaal zo zwart-wit en soms zo hard is, is omdat, ik heb het beeld al vaak gebruikt, ik ben daar echt door geraakt. Een theoloog die gebruikte het beeld van de beek, die liet de wereld zien als de sarcofaag van Tutankhamon. Die ziet er prachtig uit, als een plaatje. Mooi beschilderd, ingelegd met goud en diamanten. En hij zegt, kijk, dit is de wereld. Dit is zoals we elkaar gek maken, hoe het eruit ziet. Kijk eens hoe mooi ik ben. Hey, wow, kijk eens wat ik kan. Moest kijken wat ik kan. Ik ben de beste. Ik kan alles. Hij zegt, maar als je hem open doet, ligt er een lijk in. Gemummificeerd. Is al lang dood. En dat is wat God doet. Ontmaskeren. Dat is wat de Heilige Geest doet naar de wereld. Overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Die gooit, bij als je een ontmoeting met God hebt, dan legt hij de vinger op de zere plek. En niet vergissen, dat doet de boze ook. Maar dan als aanklager, die legt de vinger ook op de zere plek. Maar het verschil is dat de Heilige Geest altijd met de oplossing komt. Dus daar zit het verschil in. De boze zegt, zie je wel wat een vreselijke vent je bent. En die duwt je alsnog even voor de trein als hij de kans krijgt. En God zegt, als je aan de trein staat en je ziet niet meer zitten. Zegt, klopt, je hebt vreselijk gedaan, maar ik hou zielsveel van je. En geef het maar aan, dat hele zwikje heb ik voor betaald. Kom maar, gaan we opnieuw beginnen. Heden zul je met mij in het paradijs zijn. That's all. Dus daar zit het verschil in.